Goedemorgen, broeders en zusters. Het is goed om weer bij u, bij jullie te mogen zijn. Wat een vreugde als je dan weer bij de broeders en zusters bent. Dat meen ik echt. Daar ben je zo dankbaar voor. En jullie mogen gerust weten dat ik één kans krijg op een zondagmorgen. En dan gaat er heel veel door je heen. Waar zal ik over spreken? Want het is best een dik boek. Er zijn best wel wat onderwerpen. En we leven nu in de tijd dat we na gaan denken over de laatste dagen van de Heer Jezus op aarde. Over zijn sterven, over zijn begraven zijn en over zijn opstanding. Maar ik ben bemoedigd, want daar hebben we ook al over gezongen. Want steeds kwam er bij mij toch een beetje onrust om daar niet over te spreken, maar te spreken over het mandaat van iedere christen. Wat is werkelijk onze opdracht hier op aarde? Steeds weer komt het bij mij ook op mij af. Schoenmaker, blijf bij je leest. Er komt zoveel op je af waar je energie aan kan geven. Maar steeds word ik weer teruggefloten om te blijven bij mijn opdracht. En dat begon steeds sterker bij mij te groeien om me daar vanmorgen de nadruk op te leggen. Mag ik u meenemen daarom naar Johannes 20 en we beginnen bij vers 19. Johannes 20 vers 19. Voordat ik dat ga lezen wil ik toch eventjes een vogelvluchtje maken. De Heer Jezus sprak constant over zijn dood en zijn opstanding. Een van de dingen die ik nooit meer vergeten ben, was van een Joodse jongen die kwam in Israël tot geloof. En hij was toen verslaafd aan de drugs en op wonderlijke wijze bevrijd door de kracht van het evangelie. En toen ging hij naar Cyprus met jeugd, met een opdracht. En een half jaar later stond ik hem op te wachten in Haifa, bij de haven. En dan heb je natuurlijk die vraag: wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt? En hij zei: Johan, 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. De Heer Jezus is gestorven, begraven en opgestaan naar de schriften. En Paulus noemt dat het allerbelangrijkste. Dat ben ik nooit vergeten. Het allerbelangrijkste, want er zijn zoveel dingen belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is steeds weer zijn dood en zijn opstanding. En door zijn dood hebben wij vergeving ontvangen. En door zijn opstanding hebben wij de geest in ons ontvangen die sterker is als de dood. En dat is zo belangrijk dat je daardoor de hindernissen van het leven aan kan. Want we gaan allemaal door stormen. Maar als je één wordt met de Heer Jezus in zijn dood, vergeving en in zijn opstanding, dan word je meer dan overwinnaar. Nou wil ik dat gedeelte lezen en de Heer Jezus heeft zich al geopenbaard, allereerst aan een vrouw. Aan Maria Magdalena, dat is in het begin van dit hoofdstuk. En daar heeft Maria Magdalena iets nieuws geleerd. Daar heeft Maria Magdalena geleerd dat de Heer Jezus haar oudste broeder is geworden. Dat zij één plant met de Heer Jezus geworden. Dat de relatie nieuw is. Mijn God, uw God, mijn vader, uw broeder. Dat wij een relatie hebben als familie. Dat heeft Maria Magdalena geleerd. De Heer Jezus is ook gaan wandelen na zijn opstanding met de twee discipelen die wandelden naar Emmaus. En wat hebben die discipelen geleerd, Joodse mensen? Die twee Joodse mensen hebben geleerd hoe je het Oude Testament moet lezen. Want hij openbaarde vanuit de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes, vanuit de psalmen en vanuit de profeten aangaande zichzelf. De Heer Jezus is het onderwerp van de Bijbel. En 33 jaar lang mocht ik dat proclameren in Israël. Jullie Bijbel gaat over een persoon. En de messiaanse inzichten in de schrift doen wat met je hart. Want wat lezen we dan? Ze hadden brandende harten. De derde persoon waar de Heer Jezus aan verschenen is, dat is Petrus. Wat leert mij dat? We weten dat Petrus de Heer Jezus 3 keer verloochend heeft. Er was een hartprobleem met Petrus. En wat leert mij die persoonlijke ontmoeting van de Heer met Petrus? Dat de Heer verlangt om ons te herstellen. Om ons te herstellen. En daar ben ik zo blij mee. Daar ben ik zo dankbaar voor. Het is altijd zijn verlangen om ons te herstellen. Want vallen doen we allemaal. Maar we moeten niet blijven liggen. Wij hebben een God in de Bijbel. En die is persoonlijk verschenen aan Petrus om hem te herstellen. En dat zien we ook in Handelingen 2. Als hij predikt komen er 3000 Joodse mensen in Jeruzalem tot wedergeboorte. En nu komt hij bij 10 discipelen. Thomas is er niet bij. En laten we deze scène even in ons op laten nemen. Want er zitten hier een paar verzen tussen waar ik ook mee gestreden heb. Hoe zit dat precies? We lezen het. Johannes 20 vers 19. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, de eerste dag is ook de 8e dag. Amen. En het nummer 8 is het nummer van een nieuw begin. Met de Shabbat lag de Heere Jezus in het graf. De Shabbat hoort bij de oude schepping. Het is de eerste dag, een dag na de Shabbat van de week. Dat is ook de 8e dag. Het nummer van een nieuw begin. Een totaal nieuw begin. Met een nieuwe schepping. We lezen verder. En nadat, toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, dat was de tempelpolitie, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. De Heer Jezus, hij hing aan het midden van de 3 kruizen. En nu staat hij weer in het midden. En daar hoort hij ook te staan. Hij hoort altijd in het midden van ons gesprek te zijn. In het midden van de gemeente. In het midden, in het midden, in het midden. En wat zegt hij? Vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. Tot in alle eeuwigheid zullen wij eraan herinnerd worden. Wat het hem gekost heeft om ons vergeving van zonde te geven. Want wat lezen we in Openbaring hoofdstuk 5? Als het gaat om de wereld die teruggegeven wordt aan de Heer Jezus. Het eigendomsrecht van deze wereld, dan is er 1 waardig. Maar wat ziet Johannes? Het lam dat geslacht is. Hij ziet de littekens. En tot in alle eeuwigheid zullen wij eraan herinnerd blijven worden wat het hem gekost heeft. Om ons de zonde te vergeven. Om het eigendomsrecht van deze wereld terug te nemen. Ja, hij staat in hun midden. Hij toont zijn handen en zijn zij. En de discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, shalom. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand de zonden vergeeft, worden zij hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12 Didymus genoemd, dat betekent tweeling, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, dat is Thomas, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, hier is hij een type van het ongelovige Israël. Als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vingers niet steek in het litteken steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen, weer dat nummer van een nieuw begin, waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was deze keer wel bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn Jezus Christus is God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Ik bleef hier maar bij steken. En vanmorgen wil ik dan deze boodschap brengen, omdat ik het zo belangrijk vind. Want ik geloof, dit is het mandaat voor ons als gelovigen. Wat wij hier horen, dat is de eerste boodschap na de opstanding. Dat is de eerste boodschap en daar komt hij steeds weer op terug, ook in Matteüs 28. Allereerst is het belangrijk dat we zien dat hij door de muur kan. Hij loopt dwars door een muur heen. En dan staat hij in hun midden. Dat is geen wonder, dat is een werkelijkheid. Hij heeft een verheerlijk lichaam. En het functioneert goed. En dan zegt hij niet tegen hen, tobbers, dat jullie nou nog niet geloven in de opstanding. Maar je toch geopenbaard aan Maria Magdalena, aan de 2 discipelen die naar Emmaus gingen, aan Petrus, nee. Hij zegt wat hij zeggen moet, vrede zij met u. Dat had hij beloofd in Johannes 14, vers 27. Vrede, dat is meer dan de afwezigheid van oorlog. Shalom betekent, ik wens jullie maximale harmonie. In de storm, mijn vrede, zoals Petrus in Handelingen 12. Toen hij lag te slapen tussen de soldaten. En de volgende dag zou die geëxecuteerd worden. Die vrede die alle verstand te boven gaat, die geeft de Heere Jezus hen. En dat zei de Heere, vrede zij met u, shalom zij met u. En als hij dat gezegd heeft, dan gaat hij hun vertellen wat ze moeten gaan doen. Want de fakkel wordt overgedragen. 3 jaar lang had de Heere Jezus voor hen gezorgd. Hij had hun belasting betaald, hij had hun geleid, hij had hun onderwezen, hij had hun opdrachten gegeven. Ze hadden het ene wonder na het andere wonder gezien. Nu was hij van hun heen gegaan, ze waren verward en de opstanding was nog geen deel van hun leven. Als de vrouwen komen in Lucas 24, dan noemen ze het onzin. En ook al hebben ze het gehoord van de discipelen die naar Emmaus gingen, en ook al hebben ze het gehoord van Maria Magdalena, het kwartje is nog niet gedaald. Kijk, weet je, Jezus leeft, dat is geschiedenis. Maar Jezus leeft in mijn hart, dat is evangelie. Dan ga je pas deelgenoot worden van het grote wonder dat de laatste vijand overwonnen is. En het kwartje was nog niet gedaald. Maar de Heer Jezus geeft hun een opdracht. En het eerste wat hij zegt is, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Kijk even naar Handelingen hoofdstuk 1 vers 1. Dat is wel belangrijk. Daar is Lucas aan het woord. Lucas heeft 2 boeken geschreven. Lucas was geen Jood, maar hij heeft wel het meeste geschreven in het Nieuwe Testament. En bij vers 1 zegt hij, het eerste boek, dat is het evangelie van Lucas, heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dus het eerste boek, Lucas, met een uitgebreid verslag van zijn geboorte in Bethlehem, het is het begin van het werk van de Heer Jezus. Maar in zijn tweede boek gaat dat werk van de Heer Jezus in deze wereld door in zijn gemeente. En zoals de Heer Jezus gezonden is door zijn Vader, zo zijn wij ook gezonden. Je hoeft je niet af te vragen wat je voor de rest van je leven moet doen, want je bent al reeds gezonden. De geest die in je woont is een zendingsgeest. En zoals de vader David zond naar zijn broers, zoals de vader Jozef zond naar zijn broers, zo is de Heer Jezus uit gehoorzaamheid aan zijn vader gezonden naar zijn halfbroers natuurlijk. Maar die opdracht die de Heer Jezus in gehoorzaamheid vervuld heeft, die ligt nu bij ons. We don't need a call, we need a kick. In het Engels is dat wel leuk. Wij zijn al reeds gezonden. Wij zijn allemaal gezonden. Dat is het eerste wat ze horen. Wij zijn, 2 Korinther 5 vers 20, wij zijn ambassadeurs van een ander koninkrijk. Maar waartoe zijn wij gezonden? Wel, kijk even in Lucas 19 vers 10, want dat is heel belangrijk. Er komt van alles op je af. Ook bij mij was dat zo. Ze wilden mij zelfs een keertje in dat lijstje zetten van een politieke partij. Ja, toen ging ik wel vluchten hoor. Maar je kunt je dus overal mee bezig gaan houden. En daar kun je al je energie in steken. Ik weet nog, toen die oorlog begon met Oekraïne, was helemaal van slag. En ik wilde ook die mensen gaan helpen. En toen zegt de Heer, schoenmaker, blijf bij je leest. Hou je bezig met de Bijbel. En op wonderlijke wijze zijn er duizenden Oekraïnse Bijbels naar Israël, naar Oekraïne, door Europa, overal heen gezonden. Want je kunt je overal mee bezig. Maar wat is onze opdracht? Wat was zijn opdracht? Want wij zijn op dezelfde wijze geroepen en gezondenen. Wel, Lucas 19 vers 10. Kijk of dat het er nog staat. Lucas 19 vers 10, ja hoor. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Onze opdracht is om de verlorenen te zoeken. Weet je, als ik mijn kammetje kwijt ben, heb ik niks verloren. Maar als ik mijn paspoort kwijt ben, heb ik wel wat verloren. Want dat kammetje heb ik niet echt nodig. Maar wat betekent het feit dat mensen verloren zijn? Ze zijn kostbaar. En ze kunnen gevonden worden. Dat heeft de Heer ook met mij gedaan. Dus waar moeten wij ons mee bezighouden? Wij moeten ons mee bezighouden om mensen te vertellen dat ze verloren zijn. En dat ze gevonden kunnen worden. En dat hun zonden vergeven kunnen worden. Dat is onze opdracht. Ik kan het niet helpen, maar als ik hier naartoe rijd en ik kom hier binnen, dan denk ik natuurlijk aan mijn vriend, mijn broeder Piet. Die kende ik al van mijn 6e jaar, hè? Piet uit Brandwijk. Nou, ik weet, er kwam niemand van den erf af zonder dat ze gehoord hadden van de Heer Jezus. Amen, David. En jij gaat daarmee door. Amen. Dat is die boodschap van het evangelie. De Heer Jezus is gekomen om het verloren te zoeken en te vinden en hun vreugde te geven. Dat is het eerste. En dat zie je zo mooi in Handelingen hoofdstuk 1. Lucas schrijft, mijn eerste boek Theophilus dat gaat over het begin van het werk van de Heer Jezus. Maar dat werk wat begonnen is in Bethlehem, dat gaat vandaag door in zijn gemeente. En daarom, als we zeggen dat we veranderd zijn door het evangelie, laten we dan ook veranderd leven. Want de Bijbel die de meeste mensen lezen, is ons leven. Vooral in deze tijd. Het tweede, wat bij mij echt wel problemen gegeven heeft, omdat ik het niet goed begreep, is in hoofdstuk 20, waar hij zegt, oh nee, waar dit gebeurt. Oké, okay. Komt u mee alstublieft, 19:20. In vers 22, en nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Nou, ik denk dat het bij u nou ook de gedachte naar boven komt, dat je die beelden hebt gezien van voorgangers die blazen op de mensen die vallen om. Nou, daar was ik schrikkerig van. Ik zeg, zou toch niet zo zijn? Dus ik ben hier echt in gaan studeren. Nou, even positief denken, niet dat negatieve denken. Want deze is onbijbels. Ik ben blij dat ik lopen kan. En de mensen vielen altijd voorover, nooit achterover. In aanbidding. Dat blazen, dat is wind. En wind en geest is ruach. Dat is hetzelfde woord. Het blazen van de Heer Jezus is een werk van zijn scheppingskracht. Want in Genesis hoofdstuk 2 vers 7 blies de Heere God de levensadem in Adam. In Ezekiel 37 blaast de geest in die dode skeletten. Dat is een beeld van de toekomst van het herstel van Israël. De geest kwam in hen. En in Ezekiel 36, dan staat er ook dat ze in 26 een nieuw hart ontvangen. Dus het is een werk van God, het is een scheppingswerk van God en het is een krachtig werk dat skeletten tot een volk maakt, dat een dode Adam tot een levende man maakt waarin de geest woont, waarin mensen een nieuw hart ontvangen. En wind en geest zijn één woord, ruach. En wat doet de Heer Jezus hier? We lezen het nog een keer. En nadat hij dit gezegd, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. En nu moet ik er gelijk wat bij zeggen. Dat was een belofte. In het Engels is het a pledge. Dat is toen niet gebeurd. Want kijk eventjes in vers 26 van hoofdstuk 20. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. Achter gesloten deuren. In hoofdstuk 21. Ze herkenden de Heer Jezus niet. Ze waren bezig met vissen van vissen. In Handelingen hoofdstuk 1. Na zijn dood, na zijn opstanding. Wat zeggen ze in hoofdstuk 1 vers 6? Heren. Herstelt u nu het koninkrijk? Zij waren nog steeds aardsgericht. En wat krijgen ze dan te horen in Handelingen 1 vers 8? U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. U zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. Dit blazen van de Heer Jezus op de discipelen is een belofte. De Heilige Geest is toen niet in de discipelen gekomen, want je leest in vers 26 dat ze nog steeds bang zijn. In hoofdstuk 21 dat ze zijn gaan vissen, dat ze de Heer Jezus niet herkennen, dat ze nog steeds aardsgericht zijn over een aards koninkrijk. En de Heilige Geest is gekomen precies op de juiste dag. De Pinksterdag. Weet je, dat is zo belangrijk, lieve broeders en zusters. Er is een bepaald uur voor alles onder de zon. De Heer Jezus is geboren in de volheid van de tijd. De Heer Jezus is gestorven in de volheid van de tijd. De fariseeën zijn, we willen hem doden, maar niet tijdens het Pesachfeest. En wanneer is de Heer Jezus gestorven? Als het paaslam? Op het Pesachfeest. De Heer Jezus had gezegd, ik zal jullie nog één teken geven, Matthäus 12, vers 40, het teken van Jona. Hoeveel dagen en nachten was Jona in de vis? 3. En na 3 dagen is de Heer Jezus in de volheid van de tijd opgewekt. En hij had die belofte gegeven over de Heilige Geest. En wanneer is de Heilige Geest gekomen? Niet omdat ze aan het bidden waren. De Heilige Geest is ook gekomen in de volheid van de tijd. 50 dagen na de opstanding. En dat is mooi. Want 50 dagen na het Pesachfeest in Egypte kwamen ze bij de berg Sinaï terecht. En daar ontvingen ze het eerste Pinksterfeest. Daar ontvingen ze de wet. Maar wat gebeurde er toen ze de wet ontvingen? Ze dansten om het gouden kalf. En welk oordeel kwam er over het kamp? Het staat er echt hoor, in Exodus 32 vers 28. 3000 mensen stierven. Nu is het weer Pinksterfeest. Pente is 50. Precies op de 50ste dag komt de Heilige Geest in Handelingen 2... Petrus herstelt in de kracht van de Heilige Geest. Niet langer bang, achter gesloten deuren. Vrijmoedigheid staat er in hoofdstuk 4. En op die Pinksterdag, waar ze herinnerden dat bij het eerste Pinksterfeest 3000 mensen stierven, komen er nu 3000 tot geloof. Mooi hè? Alles past, broeders en zusters. En daarom is het zo fantastisch om de schriften te bestuderen en je niet omver te laten praten of in verwarring te komen door zo'n vers. Ik ga nog een keer verder met nog een mandaat wat de Heer Jezus geeft. Dus het eerste is, wij zijn gezonden. Het tweede is, de Heer doet een scheppingswerk in ons. En in Christus zijn wij een nieuwe schepping. Hij heeft dat als onderpand en als belofte aan hen gegeven om hen voor te bereiden voor dat krachtige werk van Gods geest. Om mensen te veranderen van zondaren in heiligen. Van onrechtvaardigen tot rechtvaardigen. Nou is er nog één, dat is ook zo'n vers, daar heb ik ook echt aan gestudeerd, omdat ik het ook niet begreep. En dat is vers 23. Als iemand zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Nou, daar heb ik echt wel eens over na moeten denken. Wat bedoelen ze nu hier? Eén ding weet ik. Over vergeving van zonden. Matthäus 6, vers 15. Wat staat er in Matthäus 6, vers 15? Dat is heel belangrijk voor ons. Want wij gaan allemaal door deze wereld en wij worden allemaal bezeerd. En wat moeten wij doen hier op aarde? Matthäus 6 vers 15, dat weet ik. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dus, hier op aarde, over vergeving gesproken, hebben wij de opdracht om hen die ons verdriet doen en pijn doen, ons lasteren, te vergeven. Dat gedeelte is duidelijk, hier op aarde. Maar proclameren dat ik mensen kan vergeven, dat mag niet. Daarin is de Rooms-Katholieke Kerk verkeerd. Een mens kan een mens niet in de hemel brengen. Dat was het probleem bij Judas. Want waar ging Judas naartoe en riep hij uit, ik heb gezondigd? Hij ging naar de priester. En hij kwam geen stap verder. Waar ging Petrus naartoe? Hij ging naar de Heer en hij is hersteld. Markus 2 vers 7. Alleen God kan zonde vergeven. Amen. We moeten niet bij mensen zijn. Mensen zijn geen middelaar. Er is één God. Één middelaar. De mens Jezus Christus. Er is maar één persoon die onze zonde kan vergeven. Markus 2 vers 7, Daniel 9 vers 9. En dat is alleen de Heer Jezus. En dat moeten wij de mensen ook vertellen. Ja, wij moeten de mensen vertellen dat ze door het geloof vergeving van zonde krijgen. Het heeft niets te maken of dat we naar de kerk gaan, of dat we tiende geven, of dat we in tongen spreken. Want die misdadiger op het kruis deed dat niet, maar hij kreeg wel vergeving van de Heer Jezus. En in hetzelfde uur dat de Heer Jezus naar het paradijs ging, ging de dief met hem mee. Hij kon nog niet eens bidden, want hij zat vast. Hij kon zijn verleden ook niet goed maken, want hij zat vast. Maar hij kon alleen maar proclameren dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En hij kreeg direct vergeving en toegang naar het paradijs. Wat is dan onze opdracht? Waarin hebben wij vrijmoedigheid? De vrijmoedigheid hebben wij om mensen te vertellen dat er een weg uit is. Dat er vergeving van zonden beschikbaar is. En dat de Heer Jezus vergeving wil schenken. Zijn kostbaar bloed reinigt ons van alle zonden. Dat moeten wij de mensen vertellen. Er is vergeving. Maar er is ook een ander gedeelte. En dat staat in Johannes 8 vers 24. Als de mensen de Heere Jezus afwijzen, moeten wij ook vertellen, als we eerlijk zijn, dan zul je sterven in je zonden. Of dat je nu een Jood bent of een Nederlander. Kijk, we zijn allemaal in zonden geboren. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Niemand stak zijn hand op. Ja, eentje. Maar dat was de kleinzoon. Nou ja, opa wist wel beter. Maar we hoeven niet in zonden te sterven. Is dat goed nieuws of is dat goed nieuws? Maar als we de Heer Jezus afwijzen, en dat waren Joodse messias tegen Joodse mensen, dan sterf je in je zonden. Met alle gevolgen van dien. En ja, deze autoriteit hebben wij. Nu wil ik toch nog even spreken over Thomas. En Thomas was er niet bij. Het is goed dat jullie gekomen zijn. Want dan hadden jullie deze boodschap gemist. Maar wat ik nou zo lief vind van de Heer, 8 dagen later, dan heeft hij persoonlijk contact met Thomas. En dan zegt hij tegen Thomas, mijn jongen, raak me maar aan. Kijk maar naar mijn wonden. En Thomas ziet de wonden. En Thomas is veranderd. En wat roept Thomas uit? Mijn Heer en mijn God. En toen ging hij rennen. En met dat evangelie ging hij de wereld door. Tot Zuid-India. Waar hij vermoord is. Mijn Heer en mijn God. Dat is hij voor ons. Hij is de Heer van mijn leven en hij is ook God. Klazien Sterk, een lieve vriendin van ons, haar man ging sterven en zijn laatste woord was: mijn Heer en mijn God. We hebben een boodschap voor deze wereld. Bekeer je en geloof in het rijke evangelie. Uiteindelijk hebben de discipelen de fakkel overgenomen. En weet je wat er staat in Handelingen 17 vers 6? Zij keerden de wereld ondersteboven. Want jij met Jezus bent altijd in de meerderheid. En dan tot slot, hij zegt dan ook: zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Weet je dat wij beter af zijn dan de discipelen toen? Corrie ten Boom zei: het geloof is geen garantie tegen moeilijkheden, maar wel een garantie tegen tegenslag. Wij hebben hem in ons om de tegenslagen te overwinnen. Want wij hebben de geest in ons die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Is dat mooi of is dat mooi? Zijn jullie het ermee eens? Zijn jullie blij met deze boodschap? Doet het wat in je hart, anders moet je op je knieën vandaag, hoor. Zullen wij daar de Heer voor danken? Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk bedanken. Deze momenten die u doorbracht na de opstanding zijn zo kostbaar. Als we nadenken over dat moment dat u zich openbaarde aan Maria Magdalena en haar vertelde van die nieuwe positie van broeders en zusters. Als ik denk aan de twee discipelen die wandelden naar beneden, naar Emmaus. En u wandelde met hen. En u opende de schriften voor hen. En de reactie was brandende harten. Als ik denk aan Petrus, waar u persoonlijk naartoe bent gegaan om hem te herstellen. En dan zie je Petrus op de Pinksterdag. Hij reageert alleen maar omdat de mensen zeggen dat hij dronken is, omdat hij zo blij is. En 3000 mensen komen tot leven. En dan als laatste Thomas. Een type van het ongelovige Israël, wat altijd zoekt naar tekenen. Maar ook een type van het gelovige Israël. En hij gaat rennen met de boodschap van mijn Heer en mijn God. Hij is niet meer te stoppen. O, wat een dag zal dat zijn. Als die 144.000 uit iedere die 12.000 uit iedere stam de wereld ingaan. Wat een opwekking zal er dan zijn in de wereld. Heren, en daar staan wij ook bij stil. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Heren, en er is een toekomst voor ons, er is een toekomst voor deze wereld. Maar de vergeving van zonden is alleen te vinden in de vergever van zonden. Want dat waren uw eerste woorden vanaf het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heer, als er iemand is vanmorgen hier die die keuze nog niet gemaakt heeft, laat hij vandaag op zijn knieën gaan, niet uitstellen. Maar u vragen om vergeving. En dan komt u in het hart en dan komt daar een nieuw leven in. De geest van God, de geest van Christus, de eeuwige geest. Die ons alles openbaart. En in ons vrijmoedigheid geeft. Zodat we de Heer Jezus groot gaan maken hier op aarde. Heere, kom toch tot uw doel in mijn leven, in ons leven. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen.